Goedenavond gemeente, namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en allen die thuis of elders met ons meeluisteren of meekijken van harte welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee Hogenhout uit Langerak. Als eerste lied zingen we nu uit Weerklank lied 428 vers 1, 2 en 3. In dit lied zingen we over Jezus, de Zoon van God, kostbaar lam van God, Messias. Na het zingen van lied 428 is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begonnen is. Genade en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden. En de oogste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 16 uit de bundel Weerklank. Psalm 16, de versen 1 en 4. Gemeente, wij belijden ook vanavond ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Dat doen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen daarna van Psalm 65, het tweede en ook het derde vers. Psalm 65, vers 2 en 3 zingen we als antwoord op onze belijdenis. En ik nodig u en ook in het bijzonder jou van harte uit om dat samen met mij aldus te doen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Ja, Heere, zo mogen wij opnieuw ook vanavond naderen voor de troon van uw genade. In onze gebeden, Heere, hier in de kerk. Maar ook als we thuis verbonden zijn of misschien later deze dienst beluisteren of bekijken. Heere, dan komen wij in de stilte tot u. met gevouwen handen en gesloten ogen, biddend, Heere, tot U die in de hemel bent. We hebben beleden, Heer Jezus Christus, dat U aan de rechterhand van uw Vader bent. En dat U eenmaal ook zult komen om te oordelen de levenden en de doden. En tot dat moment, Heere, mogen wij weten dat U biddend pleit bij uw Vader ook voor ons. En zo komen wij biddend tot U ook vanavond. Beseffend dat de kracht van het gebed groot is. Beseffend dat wij daarin ook zo afhankelijk zijn van uw Heilige Geest. Beseffend ook, Heere, dat U ook vanavond de lof en de eer toekomt. Heer, en dan komen we ook tot U in onze jonge jaren, Heere. Mag ook vanavond jonger in de kerk zijn. Heere, misschien wel vol van het leven. Vol met allerlei plannen en gedachten. Vol misschien nog wel van wat komen gaat, ook in de week die voor ons ligt. Misschien hebben we daar allemaal wel last van. Dat we eigenlijk al bezig zijn met de dag van morgen en overmorgen. Heer, hoe ga ik het doen? Wat ga ik doen? Plannenmakend. Misschien wel uitziend naar de vakantie. Heer, maar hoe het ook zij, wilt U geven dat wij vanavond een moment even niet zullen denken aan de dingen van morgen, maar aan de dingen van vandaag. Aan de dingen van U, Heere. Aan de dingen van uw Koninkrijk. Heere, geef ons daartoe wat nodig is. Vervul ons daartoe met uw Heilige Geest. En schenk ons zo deze avond uw nabijheid en uw zegen. Dat vragen we u. In de vergeving ook van al onze zonden, om Jezus wil. Uit genade. Amen. Gemeente, wij openen de schrift in Psalm 39 als eerste lezing. En daarna lezen we ook uit het Nieuwe Testament uit Efeze 2. Maar als eerste noem ik u Psalm 39. Waarin deze Bijbel boven staat: het leven is kort. Een psalm van David voor de koorleider van Jeduthun. Ik zal mijn wegen bewaren, zei ik, zodat ik niet zondig met mijn tong. Ik zal mijn mond met een muilkorf bewaren, zolang de goddeloze tegenover mij staat. Ik was verstomd en hield mij stil. Ik zweeg van het goede, maar mijn lijden werd heviger. Mijn hart werd heet in mijn binnenste, een vuur ontbrandde bij mijn zuchten. Toen sprak ik met mijn tong: Heere, maak mij mijn einde bekend en wat de maat van mijn dagen is, zodat ik weet hoe vergankelijk ik ben. Zie, U hebt mijn dagen een handbreed gemaakt en mijn levensduur is voor U als niets. Ja, ieder mens is niet meer dan een zucht, hoe vast hij ook staat. Ja, de mens loopt rond in een schijnbeeld. Ja, tevergeefs is men onrustig. Men brengt van alles bijeen en weet niet wie het binnenhalen zal. En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop die is op U. Red mij van al mijn overtredingen. Maak mij niet tot een smaad voor de dwaas. Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet open doen, want U hebt het gedaan. Neem uw plaag van mij weg. Ik ben bezweken door de bestrijding van uw hand. Bestraft u iemand met straffen om zijn ongerechtigheid, dan doet u zijn aantrekkelijkheid als een motte niet. Ja, ieder mens is een zucht. Luister naar mijn gebed, Heere, neem mijn hulpgeroep ter oren. Zwijg niet bij mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij U, een bijwoner zoals al mijn vaderen. Wend uw blik van mij af, zodat ik mij verkwik, voordat ik heen ga en er niets meer ben. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Lezen wij uit het Nieuwe Testament uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, het tweede hoofdstuk, vanaf het 11e vers. waar Paulus schrijft: bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was. Vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen van wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beide één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beide in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beide door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere. Op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. Gemeente, wij gaan als voorbereiding op de verkondiging zingen van Psalm 39, het derde en het vierde en ook het achtste vers. Psalm 39, vers 3, 4 en 8. Straks na de preek zingen we zonder nadere aankondiging van Psalm 84, het tweede en het vijfde vers. En de tekst voor de preek vindt u in Psalm 39, vers 13. Luister naar mijn gebed, Heer, en neem mijn hulpgeroep ter oren. Zwijg niet bij mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij u. Een bijwoner zoals al mijn vaderen. Om maar gewoon met de deur in huis te vallen, gemeente, beste jongeren. Wat dacht je net? Wat dacht u net? Bij het zingen van Psalm 39, bij het lezen daarvoor ook van deze psalm. Ik kan me namelijk best voorstellen dat jij bij jezelf dacht, jongen, wel zwaar. Wel heftig, wel indringend wat we daar zingen, niet echt opbeurend. Het eerste lied wat we zongen vanavond, Er is een Verlosser, dat zingt veel makkelijker, dat zingt ook veel, ik het eerlijk moet zeggen voor mezelf, klinkt misschien een beetje gek, maar dat klinkt en zingt toch ook veel fijner, zo'n lied, dan Psalm 39. Wat een sombere psalm eigenlijk. Zo lijkt die althans. En misschien is het ook wel een wat somber, een wat heftig klinkende psalm. En toch, gemeente, het is een psalm die misschien, en eerlijk gezegd hoop ik dat ook, die voor u, voor jou misschien wat verder weg staat. Maar misschien is het ook wel een psalm die heel dichtbij komt. Die je raakt, omdat je in je leven deze dingen die de dichter noemt ook wel herkent. En dat is ook het mooie, gemeente, van de psalmen. Soms vind ik het wel eens jammer dat er een dichter bij vermeld staat. Soms zou ik het wel de moeite waard vinden om dat weg te laten. En te zeggen, dit is een lied van een gelovige. Dat ook maar zo u en ik hadden kunnen zijn, of jij, die het zingt vanuit zijn of haar hart. Want dat is wat de psalmen zijn, gemeente. De psalmen zijn liederen van gelovigen, gebeden liederen naar God toe. Klaagpsalmen, lofpsalmen en alles wat daartussen zit. Hebben wij wel eens een psalm, een lied geschreven? Misschien wel, misschien bent u wel een schrijver. Misschien hou jij er wel van om gedichten te schrijven of om liedjes te schrijven. Misschien hou je wel een dagboek bij. Wat zou er gebeuren, gemeente, als we nou vanavond, als het ware, een groot vel papier zouden pakken? En ze zouden zeggen, laten wij nou vanavond eens een IJsselsteinse psalm schrijven. Wat zou er dan inkomen? Hoe zou die psalm klinken? Zou die heel opgewekt van toon zijn? Of misschien wel wat eenvoudiger van melodie, daar al mee te beginnen. Maar ook, wat zouden de woorden zijn? Wat zou jij op willen schrijven? Wat zou u willen zingen? Zou het een lofpsalm zijn, gemeente? De psalm die IJsselstein typeert? Die ons typeert? Zouden wij als eerste zeggen, nou ja, het moet wel een lofpsalm zijn. Er moet wel lof klinken. Ik dank u met heel mijn hart. Horen we veelvuldig in de psalmen. Zouden wij dat zingen? Heere, ik dank u met heel mijn hart. Er is veel om voor te danken. Veel gebeurt ook in de afgelopen tijd in het midden van de gemeente. Jonge mensen die belijdenis mochten doen. We kregen een nieuwe dominee uit Gods hand. Maar ja, we weten ook allemaal, er zijn ook andere dingen gebeurd. Er zijn ook zorgen, er is ook verdriet. We hebben ook bij open graven gestaan. Dus ja, ik dank u met heel mijn hart. Maar goed, moeten er ook niet andere dingen gezegd worden? Misschien is er wel iemand vanavond in de kerk of thuis die zegt, ja, maar wacht even. Ik zou dit wel willen zeggen. Ik zou wel willen zeggen, Heere God, waar bent u? Ik zoek u, maar ik vind u niet. Waarom houdt u zich zo ver bij mij vandaan? Waarom antwoordt u niet als ik tot u roep? Ik bid en ik hoor niks. Ik zoek u, maar ik vind u niet. Misschien zegt u, zeg jij wel, nou dat moet er ook in komen, want dat is voor mij zo. Ik zoek God, maar ik vind hem niet. En misschien is er ook wel iemand vanavond onder ons die zegt, nou ja, ik wil eigenlijk wel sorry zeggen. Sorry dat ik u zo vaak vergeet, dat ik er eigenlijk helemaal niet zo mee bezig ben, dat ik zo druk ben met allerlei andere dingen. Want ik kan mezelf wel beter voordoen dan dat ik ben, maar dat ben ik helemaal niet. Nou ja, zomaar wat voorbeelden, gemeente, van dingen die je zou kunnen zingen, die je zou kunnen opschrijven in zo'n psalm. Ik hoop dat het voor vanavond daarmee ook een klein stukje dichterbij kan komen. Dat een psalm, ook een psalm die niet door jezelf geschreven is en ook niet door ons allen geschreven is, maar door een ander, lang geleden. Maar dat deze psalm toch ook ietsjes dichterbij mag komen, omdat je beseffen mag dat je in de psalm dus mag zeggen, mag zingen wat je op je hart hebt. Want wij zeggen bijvoorbeeld, ik noem eens iets, wij zeggen vaak, je mag niet klagen. Hoe gaat het? Ja, ik mag niet klagen. Dan zeggen we natuurlijk eigenlijk van ja, er zijn best wel wat dingen die spelen in mijn leven, maar ja, dat mag ik niet zeggen eigenlijk, want ja, ik mag natuurlijk niet klagen, want ja, ik heb het goed verder. Ik mag niet klagen. Nou, dat denken de dichters van de psalmen heel anders over. En blijkbaar denkt God daar, met eerbied gezegd, dus ook anders over, want hij heeft ze in zijn woord opgenomen. Hij heeft die gebeden, die liederen van zijn gelovigen naar hem toe uitgesproken, neemt hij zo serieus dat hij ze gebundeld heeft. Ik bedoel het uiteraard volstrekt eerbiedig, dat hij ze gebundeld heeft door de Heilige Geest in een psalmboek. Dus klagen mag. Je mag dus klagen omdat de dingen je soms zo zwaar vallen. Kortom, gemeente, de psalmen die raken ons, denk ik. Ook deze psalm. En dan zien we, als David zegt, ik ben een vreemdeling en een bijwoner bij de Heere, bij u Heere God. Dan zien we eigenlijk drie lijnen door die hele psalm heen lopen. Dat is namelijk onze positie tegenover God. Onze pleitgrond in God. En onze verwachting van de Heere God. In de psalmgemeente, daar is eigenlijk die vergankelijkheid een thema. Natuurlijk niet zo'n heel populair woord, het woord vergankelijkheid. Misschien zeg jij ook wel van, ja, maar wat betekent dat nou eigenlijk? Dat de boel weer voorbij gaat. Vergankelijk is. Dat bedoelen we mee te zeggen dat het eigenlijk dus niet zo blijft. En ik denk, als ik het goed zie en als je het niet met me eens bent, moet je het straks maar zeggen. Ik heb het idee dat wij dat steeds minder beseffen, dat de dingen vergankelijk zijn. Ik moest daar laatst nog aan denken. Het was prachtig weer. Ik was een rondje aan het lopen. Komt daar zo'n jonge knul me tegemoet. Onnoemelijk strak in het vel. Met zijn blote bast. Het was warm, het was aan het hardlopen. En hij zat helemaal onder de tatoeages. Nou, prima, ik ga vanavond met jou niet de discussie aan over tatoeages. Dat laten we even rusten. Maar in ieder geval, hij zat er helemaal onder. Toen dacht ik bij mezelf, goede vriend, dacht jij nou echt dat jij de rest van je leven zo strak blijft? Dacht jij nou werkelijk dat jouw huid zo strak blijft, dat het allemaal zo eruit blijft zien zoals het nu is? En dan is het wel een heel verschil of dat je een klein tatoeagetje op je arm hebt of dat je hele lijf eronder zit. Nou, toen dacht ik, Je hebt niet goed nagedacht. Dat is mijn mening hoor, je mag er anders over denken, maar dat dacht ik. Ik dacht, je hebt niet goed nagedacht, goede vriend. Want dit gaat helemaal anders zien straks als je ouder wordt. Want ook jij, net als wij allemaal, bent vergankelijk. Gemeente, dat idee. Dat je dus wel kunt denken dat het altijd zo blijft. En dat je misschien ook wel in het ouder worden soms denkt van ja, maar wat gebeurt mij nu? Maar dat dat dus zo is, dat dat zo gaat, dat dat gebeurt. Dat je in die kwetsbaarheid, in die broosheid dus, in dat ouder worden, in dat vergankelijke van ons dus merkt, de dingen blijven niet zoals ze waren. Die verdwijnen. Je kracht, je vitaliteit, het wordt minder. En dat beseft de dichter hier, dat beseft David, want hij is de dichter. En hij beseft ergens ook, gemeente, dat dat te maken heeft met zijn zonde. Dat maakt deze psalm ook wel ingewikkeld, moet ik eerlijk zeggen. Want voor David is het heel duidelijk met elkaar verbonden. Zijn zonde, zijn tekortkomingen, zijn schuld verbindt hij heel duidelijk met die hele ingewikkelde situatie waar hij zich in bevindt. En dat maakt de psalm niet even makkelijk, want dat kun je niet één op één altijd zo zeggen. Je kunt niet zomaar één op één zeggen, als je in de ellende zit, dan komt dat doordat je gezondigd hebt. Voor David ligt die lijn er wel heel duidelijk. En misschien is dat ook wel terecht, dat weet ik niet. Maar voor hem is het een gegeven. En dat maakt de psalm voor ons gevoel wat negatief gestemd. En dat is misschien niet helemaal terecht. Want in het alles weet David zich tegenover de Heere God als een vreemdeling, als een bijwoner. Maar dat betekent niet dat hij verstoten is. Integendeel, tegenovergestelde juist. En dat vreemd zijn, dat vreemdeling zijn, dat is natuurlijk niet makkelijk. Dat beseffen we allemaal. Ergens vreemd zijn, dat doet iets met je. Als je thuis bent, in je eigen huis, in je vertrouwde omgeving, dan gaat alles vanzelf. Als je dan een keer 's nachts naar de wc moet, nou ja, zo be het. Maar als je ergens vreemd bent en je kent de weg niet of... Dan is dat altijd een beetje ingewikkeld. Dan moet je altijd even een drempeltje over. Vreemd zijn, vreemdeling zijn, dat kost iets. En David belijdt hier dat hij een vreemdeling en een bijwoner bij de Heere is. Dat betekent dat hij dus bij God mag inwonen. Hij is geen zoon, hij is niet eigen, hij is een vreemdeling, hij is een bijwoner. Hij woont erbij. Hij is wel eigen, lijkt het, maar ergens ook weer niet. Hij heeft dus wel voorrechten, maar geen rechten. Straks zingen we daar ook van. Qua liever in mijn bondsgods woning op de drempel, dan volop in het feestgedruis van de tent van de vijand, van de tent van de boze. En dan maar niet gelijk denken aan al dat feestgedruis, bijvoorbeeld van gisteravond naar de winst. Het overvloedige alcoholgebruik, et cetera, aan de feesttenten in de streek. Er zijn ook hele andere tenten van de vijand. Waar je misschien wel voor het oog keurig netjes kunt zijn, maar toch, het is een tent van de boze. De boze heeft met andere woorden zijn tenten op vele plaatsen opgeslagen. En heus niet alleen maar op een weiland met harde muziek en heel veel drank. Vreemdeling zijn en een bijwoner bij God, dat is iets moois. Want dat we dat zijn, gemeente, dat komt wel door onze zonde. Door de zonde zijn we vreemd geworden aan de dingen van de Heere. Je ziet dat eigenlijk al gebeuren in het paradijs. Als Adam en Eva van die vrucht gegeten hebben, wat is het eerste dat ze ontdekken? Dat ze naakt zijn. Dat ze weg moeten schuilen. Ze zich moeten verstoppen voor God. Ze zijn vreemd geworden aan de omgang met de Heere door de zonde. Herkennen we dat ook niet in ons eigen leven, dat het altijd moeite en strijd kost om in die dingen van de Heere te gaan? Of gaat bij jou, bij u, gaat het bidden vanzelf? Is dat iets zo natuurlijks als eten en drinken? Of moeten we daar moeite voor doen? Kost dat strijd om daarin te blijven, om dat vol te houden? Het laat zien, gemeente, dat we vreemd zijn geraakt aan de dingen van de Heere. En dat ook al dat andere, dat trekt zo. Dat heeft ons soms ook zelfs in zijn macht. Trouwens, in het geloof en door de werking van de Heilige Geest mag er daarin ook wel een groeien zijn. Mag het ook zo zijn dat de dingen van de Heer ons steeds liever worden. Dat het ook minder strijd en moeite kost soms. Die groei mag er ook zijn, dat mag vanavond niet vergeten worden. Maar toch, door de zonde, gemeente, zijn we vreemd geworden aan de dingen van de Heer. En daarom noemt David zichzelf een bijwoner, een vreemdeling bij de Heer. Dat maakt hem dus niet een toerist of zo, of een voorbijganger, maar wel een verschil. We zagen net al dat de psalm spreekt over de diepte van de vergankelijkheid. En heel veel mensen vinden dat ook heel ingewikkeld naar God toe. Ik trok net al even heel voorzichtig de lijn die David trekt tussen de nood waar hij zich in bevindt en zijn schuld, zijn verantwoordelijkheid. Maar hoe ingewikkeld vinden wij dat ook niet? Als er moeilijke dingen zijn, als we dingen zien gebeuren bij een ander of bij onszelf, dan hoor je zo vaak ook die vraag, maar hoe kan dat nou? Als God dan toch liefde is, hoe kan hij dan dit toestaan? Ligt er in die vergankelijkheid, in die broosheid, in die kwetsbaarheid voor ons ook niet heel veel, liggen daar ook niet in heel veel vragen naar God toe? Waarom? Waarom gebeurt dit? Maar David, we zeiden het al, hij loopt daarin niet voor zijn verantwoordelijkheid weg. Hij beseft dat hij als vreemdeling en bijwoner bij God, dat zijn schuld als het ware dus ook verergert. Ergens herkennen we dat ook wel, denk ik. Want vinden wij ook niet dat als je ergens te gast bent, als je vreemdeling bent in een land, dat dan ook iets van je verwacht mag worden, dat het ook dus als het ware strenger bestraft moet worden als zo iemand verkeerde dingen doet? Zijn wij daarin soms dan ook niet heel erg hard in ons oordeel? En toch, David pleit bij God als vreemdeling en bijwoner. Dat betekent ook dat hij weet dat de Heere niet dat harde oordeel heeft. Hij beseft dat zijn zonden, zijn tekortkomingen als bijwoner en vreemdeling als het ware nog erger zijn dan de eigen kinderen. Maar het pleit op Gods barmhartigheid. Nood leert bidden, wordt vaak gezegd. Maar ik zei net al, kan nood ook vaak niet boos en juist verdrietig maken? Kan het ons soms ook niet voor die grote vragen zetten? Ook David weet daarvan en hij beseft dat hij zijn mond het zwijgen op moet leggen. En toch, hij gaat ermee naar de Heere God toe. En hij pleit op Gods genade en doet ook een beroep op Gods trouw, op de belofte die God heeft gedaan aan vreemdelingen en bijwoners. Kennen wij, gemeente, kennen wij dat pleiten op Gods belofte? Weten we in ons eigen leven wat God ons beloofd heeft? Kennen we daarin die belofte vanuit het woord? Zijn we daarmee bezig? Hebben we er ook geduld voor? Geduld om gedurig op God aan te lopen, zoals ze het vroeger zeiden. Denk aan die gelijkenis van die vrouw die net zo lang naar die rechter toe gaat om recht gedaan te worden totdat er recht gesproken wordt. Dat gemeente, hebben we dat geduld om steeds weer, met eerbied gezegd, bij God aan te kloppen. En te zeggen, weet u nog wat u beloofd heeft? Mogen we daarin ook niet de belofte van Gods Zoon aan de rechterhand van de Vader kennen? Jezus zegt, ik ga heen om voor u een plaats gereed te maken. Dus we weten dat Christus is opgevaren naar de hemel, dat hij aan de rechterhand van de Vader is, om ook voor ons te bidden, om voor ons te pleiten. En in hem, in de Heer Jezus Christus, we hebben het gelezen in Efeze 2, zijn wij ook niet langer vreemdelingen en bijwoners ten diepste. Daarin ligt de belofte van het burgerschap. Dat kon David in die tijd allemaal nog niet overzien, maar dat mogen wij toch vanuit het Nieuwe Testament weten en mogen we ook zien op die rijke belofte. Maar dat vraagt wel geduld en toewijding. Dat vraagt ook van ons dat we dus over die vergankelijke dingen heen kunnen kijken. Dat we meer en meer minder vreemd worden aan de dingen van de Heer, dat daar dus die groei in is, zoals we die net zagen. En dan mogen we toch ook vooral zien hoe David zijn verwachting op de Heere stelt. Want gemeente, als u bidt, als we als gemeente ook bidden, verwachten we dan ook daadwerkelijk iets van de Heere? Of is het toch eigenlijk, als we heel eerlijk zijn, misschien wel meer iets van de vorm? Iets van, nou ja, dat hoort erbij. Dat hoor je als christen te doen. Maar ja, misschien denk jij dat ook wel eens. Maakt het nou echt een verschil of dat ik wel of niet bid? Leren we niet van David, gemeente, vanavond dat wel degelijk verschil maakt? Hij begint in onze tekst met, luister naar mijn gebed. Wat is dat, gemeente, echt luisteren? Hier zegt David tegen God, wilt u wel luisteren naar mijn gebed? Dat wil zeggen, tijd nemen. Kijk, goed luisteren, dat hoef ik u niet te vertellen, dat is een kunst, dat is echt nog niet zo makkelijk. Dat betekent dus ook niet allerlei dingen invullen. Maar gewoon de tijd nemen om naar die ander te luisteren. De aandacht voor te hebben, begrip te tonen. Ja, soms ook eerlijk te zijn. Maar echt luisteren, gemeente, dat is ook de bereidheid hebben om nog een keer te luisteren. Kijk, het is soms best goed om bijvoorbeeld in een vergadering, als iemand dan nog een keer hetzelfde punt wil gaan maken, om dan te zeggen, ja, maar dat heb je gezegd, dat weten we nu. We moeten nu wel even verder. Soms best goed om dan iemand ook even te helpen, om te beseffen dat hij niet opnieuw moet beginnen. Maar als iemand echt in de nood is, en hij of zij wil zijn verhaal nog een keer vertellen, dan hebben we toch wel het geduld, gemeente, om nog een keer naar dat verhaal te luisteren. Ook al kennen we het. Ook al weten we als het ware al wat er gaat komen. Luister naar mijn gebed. De Heere God wil oprecht naar u, naar jou luisteren. Mag je de dingen ook echt zeggen? Hoef je dus ook niet te schamen voor dat wat je wil zeggen, voor dat wat op je hart ligt. Ook al gaat het er soms heel diep door. Ook al loop je gigantisch aan tegen de dingen, zoals hier in deze psalm, dat David aanloopt tegen zijn vergankelijkheid. Tegen die diepe nood waar hij in zit. En hij beseft, ja, het is eigenlijk allemaal zo vergankelijk. Het is, mijn leven is maar kort. Echt luisteren, gemeente. Dat wil de Heere God doen. En David pleit daarin ook op de verbondstrouw als hij hem aanroept met Heere. Heere, luister naar mijn gebed. Neem mijn hulpgeroep ter oren. Kijk. Je kunt naar iemand luisteren. Maar heel vaak kunnen wij iemand dan, niet altijd goed helpen. Maar als er een hele duidelijke hulpvraag is, dan kun je dat toch niet negeren. Nou weet ik wel, dan moeten wij soms, of misschien zelfs wel vaak, die ander verwijzen naar anderen. Naar een dokter, of naar een psycholoog, of naar een dominee, of wat dan ook. Maar je neemt dat toch serieus. Als iemand echt een hulpvraag heeft, moet je dat altijd uiterst serieus nemen. Gemeente, de Heere God wil jouw hulproep, jouw hulpvraag uiterst serieus nemen. Denk niet dat de Heere je hulpvraag niet serieus neemt. En durven wij daar ook op te vertrouwen en durven wij daar ook op te pleiten? Neem mijn hulpgeroep ter oren. En het derde wat hij zegt is: zwijg niet bij mijn tranen. Een van de dingen waar ik mij in het pastoraat altijd weer over verwonder, is: wat zijn er veel tranen? Zichtbare tranen in gesprekken, de broeders zullen het ook herkennen. Maar soms ook helemaal niet zulke zichtbare tranen, maar je proeft het verdriet. Je proeft als het ware daarin de tranen. Wat is er in het midden van de gemeente daarin ook een nood? Een pijn, een verdriet. Wat wordt er achter de voordeuren wat afgehuild? Ook onder jongeren. Misschien herken je het wel. Dat je op je kamer zit en dat het je aanvliegt en dat je gewoon soms van pure wanhoop begint te huilen. Nee, zwijg niet bij mijn tranen. We begonnen de preek met die psalm. Die psalm die we zouden dichten. Toen zei ik al, ik hoop ergens ook dat wij ons in deze psalm niet helemaal herkennen, omdat dit misschien niet ons leven op dit moment helemaal typeert. Een zegen als je midden in de kracht van je leven mag staan, als het goed mag gaan. Maar laten we met elkaar beseffen dat in het midden van de gemeente er ook echt mensen zijn die deze psalm herkennen. Die diepte herkennen. Het gevoel dat alles vergankelijk is, het gevoel dat alles voorbij gaat. Het gevoel dat je leven maar kort is, dat je leven misschien wel eindigt. Die tranen, die hulproep, die smeekbeden. Ook als gemeente mogen we ze bidden, deze gebeden. En mogen we als christen ook weten dat de Heer Jezus ons bidden kent en begrijpt. En met ons meebidt. En dan mogen we ook weten dat in hem alle dingen volbracht zijn. Dat die vergankelijkheid werkelijkheid is, realiteit ook voor ons. Maar dat in hem ook dat overstijgende ligt. Dat wij niet langer vreemdelingen en bijwoners zullen zijn, maar burgers van zijn koninkrijk. Dat mag ons rust en vertrouwen geven, ook vandaag in de nood. Dat het nog zo donker kan zijn, nog zo diep kan gaan. Maar dat ik in Christus werkelijk geborgen mag zijn. Ik zeg niet dat dan alle tranen voorbij zijn. Dat moment komt nog. Komt een moment dat alle tranen van de ogen zullen worden gewist. Hier zijn wij nog in die vergankelijkheid, in die gebrokenheid. Maar dan mogen we weten dat God bij ons is. Naar ons luistert. ons hulpgeroep hoort en niet zwijgt bij onze tranen. Amen.
De doelen voor de collecte in deze dienst die gegeven kunnen worden bij de uitgang of digitaal is in de eerste collecte voor de HGB. Daar hopen wij straks in onze voorbeden ook aan te denken en deze organisatie ook aan Gods genadetroon op te dragen. De tweede collecte is voor het pastoraat in de eigen gemeente en de derde collecte is voor de kosten voor de overkomst van de predikant. Dan willen we ook vanavond voorbeden doen voor het nieuw aangetreden kabinet. En ik weet niet of u de afgelopen week het een en ander gezien hebt. Ik wil dan ook, en ik mag gelijk voor de Tweede Kamer bidden, dat ook onze parlementsleden, nee, hoe zeg je dat, onze volksvertegenwoordigers zich ook weer een beetje boven het kinderlijke kunnen uitstijgen. Want het is toch werkelijk een wanvertoning geweest afgelopen week. Dus ook zij hebben onze voorbeden zeker nodig. En we willen ook bidden voor de oorlog in de Oekraïne, die al zo lang duurt en ook veel te veel slachtoffers vraagt. En we willen ook bidden voor de Nederlandse militairen die op missie zijn in het buitenland om daar bij te dragen aan vrede en veiligheid. Laten we samen bidden. Heer almachtige God, getrouwe Vader, zo komen wij tot u om u te danken voor de bediening van uw woord, ook van deze avond, Heer. Wilt u geven dat de psalm ook met ons mee mag gaan, ons ook mag doen beseffen dat wij vergankelijke mensen zijn, maar bovenal ook, Heer, dat we met elkaar, voor elkaar en ook voor onszelf die gebeden zullen opzenden tot de troon van uw genade. Want Heer, wij zijn vanuit onszelf vreemd aan de dingen van u. Maar Heer, maak ons tot burgers van uw koninkrijk. Ga zo met ons mee. U kent onze nood, onze vragen. Heer, zo dragen wij ook elkaar aan u op, ook in de tranen, ook in de zorg, ook in het verdriet. Heer, ga zo met een ieder van ons mee. Gedenk de gemeente. Bid u, Heer, voor uw dienstknecht die ook aan deze plaats hebt verbonden, als de overtocht naar hier aanstaande is. Heer, geef dat het goed mag gaan, dat u het zegenen. En geeft u hen als gezin ook wat nodig is om hier hun weg te vinden, de gemeente te leren kennen. En geef hen zo met elkaar een goede en een gezegende tijd. Heren, zo bidden we voor het nieuw aangetreden kabinet, Heer. We bidden u voor de bewindslieden. Geef wat nodig is, Heer, om het goede te doen voor land en volk. Dat bidden we u voor hen, maar dat bidden we u ook voor alle leden van de Tweede Kamer. Als we ons als volk misschien in de afgelopen week ook wel geschaamd hebben voor wat er gebeurde, voor het gedrag dat toch niet anders genoemd kan worden dan soms haantjesgedrag. Iedereen probeert de ander van de troon te stoten en het discrediet te brengen, Heren. Maar we willen het in uw hand leggen. We bidden u om wijsheid, om tact, om beschaafdheid voor de politiek, Heren. Dat daadwerkelijk niet het eigen belang voorop zal staan, maar dat het belang van het land, het belang van het volk, maar in het bijzonder ook dat geregeerd mag worden vanuit uw woord, vanuit de overtuiging dat uw geboden goed zijn, Heer. Zegen zo een ieder. We bidden u ook voor de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond. Heer, mag u daar vandaag ook onze gaven voor geven. Wilt u daar met uw Heilige Geest ook werken in het midden van een ieder die daar een taak heeft. Dat onze jongeren ook bereikt mogen worden met uw heilige evangelie. Heer, gedenk de oorlog in de Oekraïne. Zoveel slachtoffers, Heer. We bidden u om vrede. Om een uitweg. Uit het geweld. Dat bidden we ook voor de situatie in het Midden-Oosten. Heer, we bidden u voor Israël. We bidden u voor de mensen in Gaza. Heer, er is zoveel gaande. Wij weten maar zo weinig. Maar we bidden u ook voor een ieder daar. We bidden ook voor onze militairen in het buitenland die op missie zijn, Heren. Wil ze beschermen en bewaren. Wil hun werk daar ook zegenen, dat het bij mag dragen aan vrede en veiligheid. Heer, ontferm u. Zo ook over hen. Zo hebben we u veel te vragen, Heren. Maar we bidden het u, beseffend dat we afhankelijk zijn van uw genade en uw trouw. Heer, ontferm u zo over ons. Dat vragen en bidden we u in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot lied 502 uit de bundel Weerklank. Blijf mij nabij wanneer het avond is. Lied 502 zingen we alle drie de versen. Gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.